Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Dag luisteraars, heel hartelijk welkom bij de zomerserie van Radio Steunkous.
In de lente fietsten we met onze rode radiostudio door 8 Nederlandse provincies. Op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we nu zo goed mogelijk oud kunnen worden.
En we staken vele wijze lessen op.
In deze zomerserie proberen we mensen te zoeken die deze lessen in praktijk brengen.
Vandaag aflevering 4. De natuur.
Tijdens onze lentetour hoorden we van veel mensen dat de natuur hen helpt plezierig oud te worden.
Buiten genieten van wat groeit en bloeit geeft een prettige stemming en een gezond gevoel.
Ja, en jij Lijn, jij hebt iemand ontmoet die met name erg van bomen geniet.
Ja, ik heb daar meerdere mensen van ontmoet, maar één iemand in het bijzonder.
Hoe kwam dat zo?
Nou, ik had gehoord dat een zekere Jeroen Heindijk, dat is een bomenexpert, reisjes organiseert naar oeroude bomen in Engeland. Ik wilde die bomen wel eens zien en ik heb me dus aangemeld.
Nou, wat superleuk. En hoeveel mensen gingen er op dat reisje mee?
In totaal gingen er naast Jeroen nog 7 andere mensen mee.
En één daarvan viel je dus in het bijzonder op?
Ja. Jan Mossel, 79 jaar oud en de oudste deelnemer.
Jan Mossel, geboren in Boskoop, 7 februari 1944. En ik ben zoon, enige zoon, die dus bij zijn vader in de boomkwekerij exportbedrijf, zou gaan werken. En ik ben dus daarom in Boskoop op de tuinbouwschool geweest. En zo rolde ik eigenlijk in de sierplanten en bomen.
Hij is tuinbouwschool gaan doen en mocht op 19-jarige leeftijd stage lopen in Californië in een hele grote kwekerij. En hij heeft toen gelijk de kans te baat genomen om per auto alle unieke bomen in de omgeving te gaan bekijken. Ik vroeg hem welke boom daar de meeste indruk op hem heeft gemaakt.
De sequoiaboom. De sequoiaboom, het Sequoia National Park. En waarom? Omdat die was zo reusachtig dat ze in de boom een tunnel hadden geboord waar je met de auto doorheen kon rijden. En uiteraard werd je dan op de foto gezet en dan zie je mij met de auto door de boom rijden, door de tunnel. Ja.
Jee, met een auto door een boom. Nou, dat moet een enorm geval zijn geweest.
Ja, ik heb alleen wel begrepen dat die boom inmiddels is omgewaaid, of inmiddels al in 1969... En ze noemen hem nu de Fallen Tunnel Tree.
En hoe is het toen verder gegaan met Jans bomenliefde?
Nou, hij was zo gegrepen door alles wat hij op deze eerste reis had gezien, dat hij absoluut terug wilde. En die gelegenheid die deed zich voor toen hij 30 jaar oud was. En toen heeft hij de oudste bekende boom van de wereld bezocht.
En toen heb ik dus daar de oudste boom van de wereld kunnen zien. En hoe wist men dat? Men had de mogelijkheid om met een boor tot de kern van de boom te gaan. En dan aan de hand van het potlood wat daaruit komt, de jaringen te tellen onder de microscoop. En men kwam toen tot 4750 jaar. En dat fascineerde mij zo enorm dat kon. En daarbij kwam dat ik op diezelfde reis ben geweest bij een universiteit in Tucson in Amerika. En daar legden ze mij uit dat aan de hand van deze boom er het hele klimaat op aarde in kaart zou kunnen worden gebracht. En toen zei ik, hoe kan dat? Uit één boom zeiden ze ja. Als je een boom hebt van 4750 jaar en je gaat dan naar de Inca's of je gaat naar de Maya's in Zuid-Amerika en je haalt het hout uit hun tempels, althans die potloden, en je legt ze er overheen, dan kan je dat laten matchen, zodat de jaringen precies over elkaar heen vallen. En dan kunnen we tot de ijstijd terug, tot 8000 jaar. En die kalender bestaat. En aan de hand van die kalender heeft men hele heeft men een studie gemaakt van de temperatuur op aarde en de wisselingen daarvan vanaf 8000 jaar geleden. Hoeveel kennis er in zo'n boom zit. Ja.
Fascinerend, hè, dat je uit zo'n reepje boom, een potlood zoals Jan het noemt, dat je daar zoveel kennis uit kan halen.
Goh, hij heeft dus die boom gezien toen hij 30 was. Maar hoe hebben bomen in zijn verdere leven een rol gespeeld?
Nou, Jan heeft als zakenman heel veel reizen gemaakt en hij probeerde dat altijd te combineren met zijn passie voor bomen.
Op mijn reizen die mij rond de wereld brachten, heb ik altijd geprobeerd hele monumentale of historische of bijzondere bomen te zien. En dat is eigenlijk mijn hele leven zo geweest. En nu ik dan uiteindelijk bijna 80 ben en ik nog eens een keer terugkijk op mijn leven en ik zeg, wat gaan we nu nog doen? Maar vooral niet commercieel, heb ik gezegd, ik ga nog één keer een boek schrijven over de monumentale bomen van de wereld en waar die staan. En ook waar je dan eventueel een heel goed logies kan hebben in de buurt van die boom.
Hij gaat, nu hij bijna 80 is, een boek schrijven.
The World Champion Trees.
Wanneer gaat hij daarmee beginnen?
Nou, hij begint al heel snel en hij gaat eerst terug naar die oudste boom die hij bezocht heeft toen hij 30 jaar was.
Maar dat is 50 jaar geleden.
Ja, dus die boom die is inmiddels ook alweer 50 jaar ouder geworden. En dat vindt hij zelf ook een heel grappig idee.
En dan begin ik wederom precies bij dat park waar ik geweest ben. En de boom, toen ik 30 was en nu bijna 80, is inmiddels 50 jaar ouder geworden. Die is inmiddels 4800 jaar. Zelf zeg, moet ik er vreselijk om lachen natuurlijk. Dus, ik zeg, maar er schijnt nog een boom te zijn die nog iets ouder schijnt te zijn. En tegen de 5000 jaar. Maar ik heb dat niet helemaal kunnen traceren. Dan ga ik nu nog een keer vragen aan aan een van de rangers die daar je begeleidt in dat gebied waar die bomen staan. Maar ik ga dus ook, en die heb ik nooit kunnen bezoeken, naar Mexico, naar Oaxaca. Daar heb je de Arbol del Tule. En dat is de dikste boom van de wereld. En deze boom heeft een omtrek, en dan praat ik over de stam, van 55 meter. En dat, die ziet eruit als een kathedraal. En dat is het begin. En als ik tijd van leven heb en de mogelijkheid, en ik ben mijn benen laten mij dat toe, dan ga ik nog heel veel reizen maken de komende jaren.
Die dikke boom in Mexico is een beetje groot om te omarmen. En ik heb Jan gevraagd hoe hij dat wil gaan aanpakken. Want ik weet inmiddels dat hij een liefhebber daarvan is.
Van het omarmen van bomen?
Ja.
Om die hele bijzondere bomen, in elk land is dat trouwens zo, staat er een hek omheen. Vaak ook nog met een plakkaat en een steen waar de informatie over de desbetreffende boom op staat. Maar als je dus naar de club gaat, moet je eigenlijk zeggen, die deze bomen beheert. Dan weet ik zeker dat als ik me daar goed presenteer, dat ik wel de bomen, niet alleen voor het hek, maar ook achter het hek bij de boom, even mag aanraken. En dat is een van mijn dingen die ik altijd heel graag heb gedaan. We noemen dat tree hugging, oftewel het omarmen van bomen. In Nederland de enige die daar zeer bekend in is prinses Irene, die dat ook altijd in haar leven heeft gedaan. Wel, sommige mensen moeten erom lachen, want die hebben daar niets mee. Ik heb er wel wat mee, maar buiten dat, mijn liefde gaat vooral naar de massaliteit en de spanning die in die bomen zit en de oerkracht die je daar kan voelen.
Hij wil het nog wel iets preciezer uitleggen wat hij ondergaat als hij een boom omarmt.
Je bent eigenlijk dan niet meer bezig met geen enkel onderwerp wat er in je hoofd zit of waar je mee bezig bent. Je bent dan eigenlijk volledig nog maar bezig op dat moment bij die boom. En de spanning die die boom uitstraalt, want dat is het dus eigenlijk. En dat is die sapstroom die in de schors van de boom zit. En zolang hij nog leeft, dat voel je. En ja, dat geeft een overweldigend gevoel. En nogmaals, toen ik ooit in Amerika was, naar die alleroudste boom, heb ik mensen huilend tegen de boom zien staan. Maar ook mensen die alleen maar daar foto's van namen en op gingen naar de volgende boom en daar verder niets mee hadden. Alle twee bestaat en in alle twee is goed.
En hij adviseert ons om eens via Google te gaan kijken waar mooie bomen in de omgeving staan en daar zelf eens een kijkje te gaan nemen.
Ja, het was vroeger ook zo dat er eigenlijk monumentale bomen bestonden wel, maar waren eigenlijk ook nooit in kaart gebracht. Maar als je dus tegenwoordig, heel makkelijk, je gaat naar Google en je gaat naar monumentaltrees.com of monumentalebomen.com, dan kunt u zien, niet alleen in Nederland, maar per provincie, per stad, maar ook wereldwijd, waar al die bijzondere bomen staan. En daar staan dan de hoogtemaat bij, daar staat de omvang bij. En als je een beetje geluk hebt ook, waar je ze kan vinden.
Nou, leuke tip van Jan. En hebben jullie zelf ook veel mooie oude bomen gezien?
Ja, er waren oeroude exemplaren van wel meer dan 3000 jaar oud. Nou, die zie je in Nederland echt nooit. En die gids die wist allemaal geheime plekken waar ze stonden. En Jan heeft dan ook heel veel moeten lopen, over hekjes moeten klimmen, onder prikkeldraad door moeten kruipen. Niks was hem te dol. En ik heb hem gesproken toen de rest van de groep even doorliep en wij op een heel mooi heuveltje zaten met prachtig uitzicht op bomen en herten.
Ja, dan heb je toch even mooi.
Die veder, die gelaagdheid.
Ja, schitterend en het licht erop nu.
Ja, dat licht erop nu. Dan komt die zon zo laag staan nu.
Ja.
En die hertjes lopen ze nu en dan. En dan staan ze om de hoek kijken.
Ja.
Nou zeg.
Dus bomen kunnen inderdaad goede energie geven.
Ja, en ze kunnen voor veel ontspanning zorgen. En dat kan Rob, die ook mee was, heel goed uitleggen. Hij maakt trouwens muziekdoosjes van hout, waarvan bekend is van welke boom het doosje is gemaakt. Dus waar die boom stond, eventueel ook de geboorte en sterfdag van die boom. En dat zet hij dan op de achterkant van het doosje. En zo houdt het doosje de link met de boom.
Oh wauw, nou dat zal wel een extra dimensie geven aan zo'n doos. En zijn die eigenlijk te koop?
Ja, je kan het cadeau geven en de zaak van Rob heet ook Rob in Woed.
Nou, toffe naam. En hij kan dus ook goed uitleggen hoe bomen hem ontspanning geven.
Ja, bomen en bos inspireren hem heel erg en op de boot terug wilde hij daar wel wat over vertellen.
Wat ik sowieso vaak merk, bijvoorbeeld als ik zelf onrustig ben of een beetje gehaast of druk of in het hoofd zit en ik ga in het bos en dan duurt het even, maar meestal al na een half uur even wandelen of ik ga dan vaak erg onder een boom zitten. En dan merk ik dat daarna, het is net alsof de boom heel erg harmoniserend werkt. Dus dat ik alsof daarna weer in een soort natuurlijke balans zit, waardoor ik meestal, ik merk het dat ik dan daarna veel rustiger loop, dus in een veel natuurlijker, rustiger tempo. En in zijn geheel gewoon meer geaard ben. Dus eigenlijk zonder woorden. Hè? Dat neem je gewoon op. Hè? Alsof je hoeft maar naar een boom te kijken. En het zegt eigenlijk van oké, relax, ontspan. Weet je? Adem. En ik kreeg laatst zo'n kaart van iemand en dat was een mooie een foto van een boom in een landschap en daar stond de tekst bij. Be like a tree. Stand tall and proud. Drink plenty of water and enjoy the view.
Nou, wat een grappige tekst. Maar even nog terug naar Jan. Had hij verder nog een advies voor onze luisteraars?
Ja, toen we opstonden van dat heuveltje en nog even gingen lopen, vertelde hij tijdens het lopen wat hem jong houdt.
Ja. Kijk, in de eerste plaats ben ik een extrovert. Hè? En dat helpt al een stuk. Ja, en dat ben je of je bent het niet. Hè? Maar ook al ben je het niet, zoek dan een hobby waar je dus eigenlijk buiten je eigen kader streedt. En wat het ook maar is, ga naar buiten, vooral dat. Ga iets doen. En dat is gewoon het meest belangrijke. En dat ik dan zo'n beetje het idee heb om nog een keer de wereld te bestormen. Nou ja, dat is niet iedereen gelegen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Je kan het in je eigen wijk of in je eigen provincie vinden. Maar wat ik ook doe, ik heb een... ik kwam dan altijd op een club. Nou ben ik dus nu de ene oudste. Dat is gewoon een vriendenclub. En dat is dan één keer in de maand. En die vriendenclub daar. Dus daar ga ik elke maand nog naartoe. Het zijn allemaal jonge mensen met jonge ideeën. En met hun leven. Hè. En ja, dat hou je ook heel erg wakker. En natuurlijk, je zal gebreken krijgen, maar probeer fit te blijven. Hè? Op welke manier dan ook. En maak er wat van.
Maak er wat van. Dat kunnen we ook zeggen van onze bomenman Wim, die langs de Amstel in Amsterdam woont.
We gaan luisteren naar een reportage die we eerder van hem maakten.
Wie al 43 jaar in het groen woont, is Wim. Hij leeft in het oeverbos langs de Amstel in een zelfgemaakte boomhut. Een boskasteel, zoals hij het liefdevol noemt. Om er te komen moet je vanaf de weg de smalle aarde grindpaadjes volgen. Ze leiden je het kilometerlange bos in waar tussen het struikgewas en de vele esdoorns Wims kasteel opdoemt. In de winter, als de begroeiing het laat afweten, valt zijn hut gelijk op. In de zomer ligt het verscholen achter dichtgegroeide hoge hagen en onder een weelderig bladerendek. Het is geen professioneel van tevoren op papier ontworpen boomhut. Planken, latten, boomstronken, dozen, ijzerwerk en groen en oranje dekzeilen. Alles wat Wim tegenkwam langs de weg of in het bos, heeft hij gebruikt om er zijn boskasteel mee te bouwen. Hij deelt zijn leven met de tientallen kippen die ooit in het oeverbos zijn uitgezet. En met alle andere dieren die in het bos rondlopen. Waaronder heel veel bosmuizen en ratten.
Wat, hoe ben je hier terechtgekomen?
Dat begint dus zoals hij. Binnen 40 jaar geleden, toen zijn vader de schipper. Weet je nog maar, hij leeft niet meer. Dus hij is eigenlijk een doodschipper geweest.
Wie was dat?
Mijn vader.
Je vader?
Zo kwamen we hier terecht. Met ook mijn moeder trouwens. Hij was met alles. Ik weet niet of het juiste woord is, maar intellectueel op een goede manier was die. Mm-hmm. Hij wist van, hij kan op sterren varen. Hij was goed bij de pink, hij kon van alles. En hij kon van timmeren. Hij had ook wel verstand. Als hij timmer, ze waren altijd even voor de timmeren.
Ja.
Hij kon zo mooi timmeren, hij kon ook dingen maken.
Maar dat getimmer, want jij hebt hier ook van alles in elkaar getimmerd. Heb je dat dan van hem?
Een beetje zou ik kunnen zeggen van hem, maar aan de andere kant niet. Want hij was toen in die tijd niet zo bezig met te timmeren.
Nee.
Ik was proberen steeds in de natuur weg te duiken. Ik was eigenlijk een jungeling.
Ja?
Maar voor het zwemmen, toen heb ik me eigenlijk bedacht. Want toen dacht ik, het is niet meer zoals het vroeger is. Je kan niet meer helemaal staan en jij en terug in de jungle duiken.
Nee.
Toen denk ik, nou ja, dan doe ik dat ook. Doe ik het op een andere manier. En toen ben ik het anders gaan doen.
Wat ben je toen gaan doen?
Eerst doe ik niks, maar dankzij mijn vader kwam ik, waar ik eigenlijk helemaal niet zo blij mee was. Maar dan deed ik voor hem. Kom ik op bracht hij me naar een bokschool.
Maar je ziet er nou niet echt uit als een bokstype.
Waarom zeg ik? Andere mensen vonden het gek. Die vonden het meer beter of ik tennissen kon doen of zo. Maar raar is wat. Dan heb ik heel wedstrijden gebokst. Maar dan al ben je zo in doetjes hebben. Je leert goed van je afkinken, zoals ze dat in Amsterdam zeggen. Die manier van praten. En zo is het met mij ook gegaan.
Waarom ben je dan hier terechtgekomen? Want dit is toch wel heel iets anders dan boksen.
Nou ja, toen mijn vader dus hier naartoe sleepte, toen besloot hij te gelegen met het schip en het hele gezin. Mijn moeder had geen zin meer op een bootje en kottertjes en dingetjes op zee. En ze hebben gewoon een makkelijk leven in Amsterdam.
Ja. Maar jij bent toen dan hier gaan wonen of zo?
Ik ben eigenlijk op een gegeven moment toch weggegaan, zo lang. Hij is zelfs oud geworden daardoor.
Ja.
Het is meer dan 40 jaar geleden. Dus, maar al die tijd ben ik ben gewoon hier gebleven. Maar ik had niks, want ze hadden die ligplaats al verkocht.
Ja.
Dus ik heb me op de een of andere manier als een soort one fly over de koekoek van Jack Nicholson hier gevestigd. Bijna als een invisible, dat ik in één keer een kist die beetje hier toch zit.
Ja, en het begon met één plankje en toen een soort van boomhut.
Ja.
En langzaam...
En ze weten van oudsher weten ze niet beter. Er zijn geen veldwachters meer, maar mochten we in die tijd, dan weten ze niet beter. Of ik was hier. Dus dan heb je ook een soort gewoonterecht. Dat je, nou, die hoort er altijd, die kun je niet wegsturen. Maar... Als Indianen honderden jaar ergens wonen, kun je zeggen, jongens op, wat, jullie wonen hier niet, want dan hebben ze gewoonterecht.
Wim zit op zijn hurken op een vaalgrijs kleedje voor zijn boskasteel. Zijn lange, sluikenbruine haren hangen slap langs zijn gezicht voorbij zijn tandenloze mond. Hij draagt een groen bomberjack dat aan alle kanten rafelt. De gevoerde capuchon heeft hij over zijn hoofd getrokken. En zijn tenen piepen door de versleten wolle sokken die in sandalen zijn gestoken.
Hey, en Wim, hebben jouw ouders ooit gezien dat je zo woonde?
Ja. Nou ja, mijn vader zei altijd, hij zei over mij altijd, dat ik eigenlijk primitief als de jungle was. Dat zei hij ook tegen andere mensen. Maar ik praatte vroeger helemaal niet zoveel, nu inmiddels wel. Maar ik was vrij stil en hij zei, het enige wat Wim wil, is terug de bos en de jungle in. En dat was ook zo. Later ben ik echt wat meer gaan praten en babbelen met mensen en ben ik veranderd. Ik was vroeger heel anders. Ik zat ook de hele dag in het water, vooral zomers. Ik hing gewoon altijd onder het schip. Natuurlijk, zolang je lucht hebt, maar ik kon heel lang onder water. Als mensen van kwamen, zei ze ook, maar Wim zijn mijn vader, vertelde hij me ook wel eens. Later toen ik wat groot was. Toen zei ze, waar is Wim? We missen een kind van je. Zei hij, onder het schip, zei ze, zo lang. Hij zei, ja, maar kan je langs oude adem inhouden. En het was ook zo. Klopt.
Dus je bent eigenlijk heel erg gewend om alleen te zijn?
Ik ben ook veel alleener als nu. Nu heb ik er overal mensen. Maar ik ben gewend om stiels alleen te zijn. Maar ik hou er ook wel van om mensen om me heen te hebben, hoor. Dan kon ik het maar zo doen. Met kippen en mensen. Gezellig.
Is er hier wel eens iemand geweest die met jou hier gewoond heeft?
Oh, dat is ja, ik heb wel eens een vroegere vriendin. Ik kan die wel even daar. Die is toch te groot. Kijk, dit is makkelijk. Een kinderschaartje. We kunnen dieren en mensen zich niet ambitieren. Een speelgoedschaartje, maar dat doe ik er vaker.
Maar heeft er hier wel eens iemand bij je gewoond?
Ja. Ja, en vriendin van me die heb hier wel eens bij me gewoond. Maar ja, ze had, op een gegeven moment zijn we uit elkaar gegaan, want zij was nog jong, ik was nog jong. Ze had nog van allerlei dingen die ze moest doen, ik ook. Dus we zijn niet uit de reden voor dit uit elkaar gegaan, want ze vond het hier heel leuk.
Ja.
Dus ik heb wel een beetje ervaring mee wat het is als er een vrouw bij me is. En die ervaring heb ik dus wel. Nou ja, heel leuk hier. Vrouwen zijn ook heel gevoelig voor bos en natuur, zeker. Heel veel zelfs.
Maar kan je je bijvoorbeeld toch voorstellen dat jouw leven anders was gelopen?
En buiten... als het anders had gelopen. Toen ik een jaar of 19 was, toen... ben ik op de Atlantische Oceaan met een kotter, viskotter gaan werken. Maar ik wou eigenlijk helemaal geen niet op een viskotter, want ik vind het zielig voor die vissen. Maar die viskotter die was in handen van mijn oudste broer, Jan. En die had in Ierland aan de westkant van Ierland, heb je toch de Atlantische Oceaan.
Ja.
En daar vaarde hij ook met zijn kotter. Maar ik zag het niet zo zitten met die vissen, zo ook zo slordig. Als ze vissen niet nodig hadden, kwakten ze niet eens terug. Die ze gewoon doodleggen, rotten. En dan moest ik later al die lijken, een half lijken opruimen. En ik vond het niet erg om te werken, maar ik kon er niet tegenaan kijken. Ik denk, die beesten hadden ze iets beter kunnen behandelen. Als je ze niet wil hebben, kwak ze dan terug.
Ja. Maar je hebt dus een broer.
Ja, ik heb er eigenlijk meerdere. We waren met z'n negenen.
9 kinderen?
4 zusters en 4 broers. En ik samen erbij was 9.
En zijn het ook zulke paradijsvogels als jij?
Nee, veel moderne mensen als iedereen een beetje. Ik ben de enige die zo afwijkt van het algehele gedrag.
Wim komt uit een gezin met 9 broers en zussen en zijn vader was schipper. De boot waarop hij opgroeide lag op de plek waar Wim nu woont. En toen zijn ouders verhuisden, besloot Wim als 19-jarige daar te blijven wonen om er zijn boskasteel te bouwen. Terwijl we zitten te praten, scharrelen de kippen om ons heen. Eén zit er op het stuur van een oude damesfiets die iets verderop tegen een boom staat. En naast de kippen wemelt het van de ratten die buitelend over de grond de hut in en uit rennen.
Maar je zit al 40 jaar hier, maar waarom heb je dan niet bijvoorbeeld een bed? Je ligt gewoon op de grond.
Ja, vaak wel. Dit is voor mij al zacht genoeg zo op die grond. Dan vind ik al heel erg, ik kan gewoon op slapen. Ik kan gewoon zo slapen. En af en toe van je zo, kan je al zo liggen zo.
Serieus, gewoon buiten?
Ja, die sneller ligt ook zo als je s'nachts zit. Ja, buiten ook.
Maar heb je helemaal geen behoefte aan gewoon een lekkere bank, lekker een huis?
Ja, ook al, ik ben bij een vriendin een tijdje in huis geweest. Gewoon bij de logeren. En dat wou ze graag. En jeetje, was het lekker. Ze zijn heel lang uit op die bank, tv kijken, wat ik ooit zo deed. Haast. En, nou, dat vond ik echt heel leuk, natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wel iets heel leuks. Ik denk, jeetje, dat ik best wel wat meer wilde doen, ja.
Dus je hebt geen elektriciteit, je hebt geen water?
Precies.
Waar ga je en naar de toilet en zo?
Oh, dat is eigenlijk wel heel netjes. Ze vinden van mij eigenlijk nooit echt wat.
Doe je ergens in het bos?
Ten eerste doe ik het ook niet zoals andere mensen als je het in het bos doet. Ja, het kan wel zo'n nood iemand gebeuren. Maar zo'n wilde clochet papier er bovenop en zo dat dieren in die troep gaan steken. Maar het beste is dat papier niet bij die dingen te laten. Als dieren gewoon die stond er zo vinden, dan kan ze het wegwerken als ze er toch aan zitten.
Waar was jij je?
Waar ik me was, dat is dus eigenlijk de meeste tijd in de rivier. Maar ik was me nu ook. Ze hebben kraantjes staan verderop, daar mag ik bij. Even met een klein stukje zeep, niet te veel. Of ik haal een bak op. En die zet ik binnen en daar even in een ploentje.
Maar je leeft met kippen, met ratten? Want dan loop je heel veel ratten.
Met alles wat mij enigszins in het bos is, dan leef ik hiermee. Ja.
Als dan die rat die eet nu je brood, denk ik, of niet?
Ja, maar hun mogen een stukje alleen die plastic. Nee, dat moet geen plastic. Nee. Ik kom gewoon even een broodje weg. Dat is leuk, dan zie je meteen hoe ze hem wegkleven. Kijk, een soort febo, zie je? Vreten ze uit de muur.
Kan je je dag eens beschrijven? Hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit?
Je begint meestal met koffie, zoals vandaag ook. Nou, daarvoor zet ik die nog vast neer, want dan maak ik het mooi weer in buiten mijn koffie.
Maar hoe kom je aan warm water dan?
Dan maak ik het zelf heet. Als het moet, ik heb een grote bak. Ik heb wel een soort kacheltje, ook zo'n half pot ding. Mm-hmm. Dan zet ik een bak erop.
Dus je begint met koffie?
Ja, zoals nu ook. En ik heb die blikjes heb ik daar. Ik moet even een klap geven. De bodem is ietsje. Oh, nee.
En dan, als je de koffie op hebt?
Nou, dat vond ik een stuk beter.
Nu, en wat doe je dan gedurende de dag verder?
Nou, zoals ik nou die dieren heb hun verzorgen. Ik ben nu ook naar de winkel geweest. Waar mensen waar ik wel eens de tuin voor opruimen of iets anders. Of rotzooi wegbrengen naar de bakken. Met een vuilnisbak of andere dingen. Of een tuin knap ik ook op een binnentuin. En dan krijg ik, in plaats van dat krijg ik... eten voor mij, voor de dieren.
Wat doe jij hier 's avonds? Het wordt hartstikke koud.
Ik doe ook vuur maken voor verlichting en voor ook wel eten te maken of zo.
En denk je dan veel na over het leven?
Heel veel, te veel eigenlijk. Ik ben blij dat ik af en toe slaap.
Maar waar denk je dan aan als je over het leven nadenkt?
Dan denk ik vooral aan, denk ik, doe ik het dan goed? Of wil ik naar Zuid-Amerika moeten gaan, de Amazone in? Maar als je hoort wat daar gebeurt, dan denk ik, ik geloof dat ik het zo doe, goed doe. Nou ja, niet geweldig misschien, maar een beetje redelijk, dacht ik wel. Ik doe heel veel voor de dieren en weinig voor mezelf. En als je vaak weinig voor jezelf doet en veel voor anderen hebt, dan schijn je redelijk bezig te zijn. Maar of, het, ja. Of iemand het ook vindt of dat het echt zo is.
Paradijsvogels zoals Wim worden jammer genoeg steeds zeldzamer. Deze bijzondere, eigenzinnige, excentrieke mensen geven de maatschappij kleur. Want ook in Wim's geval is het de vraag hoe lang hij nog in het oeverbos mag blijven wonen. Zijn buren, de woonbootbewoners, doen er weliswaar alles aan om dit stukje bos in stand te houden. Het is alleen de vraag hoe lang de gemeente het bos ongemoeid laat. Want ruimte is schaars en de stad Amsterdam rukt steeds verderop.
Wat zou je nog wel eens willen, Wim? Wat is er iets wat je mist?
Ja, dat klinkt misschien gek, maar ik zou best wel eens tv willen kijken. Wat veel mensen doen. Ik wil best wel eens een keer een filmpje zien. Misschien dat ik het een keer doe, hoor. Dan, Maar ik wacht eigenlijk tot ze hebben toch eerder computerdingen en dan zet je wat aan en dan heb je toch zo'n tv in een klein dingetje. Ik wacht tot ze die apparaat hebben en niet om op te bellen, maar weet je wel, een heel klein tv'tje met een dingetje erop. Dan hoef ik hier geen stand te hebben. Hè?
Maar weet je hoe internet werkt, hoe een computer werkt?
Nee, daar heb ik niks aan. Ik begrijp het wel, maar ik heb er nooit achter gezeten. Kennissen van mij hebben het wel.
Maar je hebt geen mobiele telefoon?
Ook niet. Nooit gehad ook. Ik heb nooit een telefoon gehad trouwens. Omdat ik, ik ga ervan uit van, ik weet eigenlijk niet hoe het komt dat het zo gegaan is. Ik weet wel dat vroeger, heb ik wel ooit eens gebeld met die gewone oude witse telefoonkasten. Of weet je, die telefooncel heet dat, hè?
Ja.
Dat kon ik wel, dat is makkelijk. Je draait een nummer en een oude witse manier. En dan kijk, ja, hallo. Dus ik weet wel een beetje wat het is, maar ik heb nooit zo'n los ding gehad. Later kwam die moderne tijd dat ze die dingen beginnen. Tegenwoordig hebben ze gewoon met alles een schermpje erop. Dat je ook nog op tv kan kijken erop onderhand. Mm-hmm. Dus daar ben ik, in die tijd ben ik nooit meegegaan. Ik ben ook nooit meegegaan in die moderne fietsen. Ik rijd nog steeds op jouw wet. Zelfs een hele moderne fietsen rijden daar toch in de ronde.
Ja.
Je ziet ze met de kleergang, ze fietsen mij wel en dan gaan ze in één keer helemaal al daar. Ze zijn eigenlijk brommers om een beetje de boel te neppen en dan moeten ze een beetje die benen zo bewegen. Dat je denkt, hé, ze fiets. Maar weet je wat is, maak jij niet schel over, maar dan komen ze met de lichtsnelheid vandaan. Dat je net zo, dat je denkt, oh.
Maar en in een bed slapen, gewoon een lekkere zachte matras?
Ja, dat heb ik al eens gedaan bij iemand. Bij een vriendin ook. Maar ja, ik ben nou helemaal dit zo gewend, dat maakt voor mij niet zoveel meer uit. Mijn knieën en mijn lichaam zijn zo gewend op de grond zo te zitten. Dat ik merk het eigenlijk niet meer. En als ik op de aarde zo zit, zoals nu ook, dan vind ik eigenlijk best lekker zit ik.
Ja?
Een beetje zacht ook wel. Zo zit je dan met je kont op die hele planeet, ik zit op de moeder aarde als het ware. En er zit ook aarde onder de kont en het zand.
En je zit ook in het zand, op een kleedje in het zand.
Dat is de reden waarom mensen natuurlijk ook op het zand ook vaak lekker in een bikini en in het zand zitten met een kont. Want het is natuurlijk eigenlijk onze natuur. Maar natuurlijk, ik zat ook wel eens lekker op een bank achterover en een tv en een klak, klak, klak en zo'n ding. Dat je niet eens weg kan lopen. Je hebt toch die dingen, heb je een keer je net opzetten, weet je wel. Een apparaatje.
En een warme douche.
Ja, dat mag er ook helpen. Zeker wel.
Hoe lang is dat geleden dat je die gehad hebt?
Nou ja, een paar jaar geleden. Maar ik ben ondertussen wel in het water geweest hoor. Ik daar mijn kop en er is nood. Als ik al moet ik hem in de Amstel douwen. En dan moet ik even helemaal in de Amstel met een stuk zeep. Maar dat doe ik rustig. Dan zeep ik me helemaal in. Even in de Amstel afspoelen. Blub, blub, kop. En dan. Ik zorg natuurlijk wel dat ik wel een beetje schoon ben.
Hey, en gewoon lekker naar een gewone toilet, Wim. Mis je dat ook niet?
Ja, ook wel. Nou, zeker wel.
Hoe lang is dat dan geleden dat je dat niet gedaan hebt?
Een paar jaar wel.
Dus je hebt al een paar jaar niet meer onder de warme douche gestaan en al een paar jaar niet meer echt lekker op het toilet gezeten.
Precies. Dat is zo, ja. Maar ja, goed. Aan de andere kant. Ik zie er wel wat op. Ik kan een hokje maken zo, met een wc-bril, met een gat zoals ze op de boerderij doen. En er een emmer eronder. Dan zit je toch nog zacht op die bril.
Komt hier nog verandering in, denk je, in jouw leven?
Weet je niet, leg daar aan. Ja, ik word op een gegeven moment van de regering. Zelfs vinden me iemand die niet goed bij zijn hoofd is. En ze zetten me in een tehuis. Dan heb je kans dat ik wel onder de douche kom te staan en netjes op de pot.
Maar ik geloof niet dat je dat graag wil, of wel?
Ik geloof dat ik eerder zoals een indiaan eindig op een hoge berg. En er dan waarschijnlijk afval. Maar al zou je een miljoen jaar oud kunnen worden, op de dag dat je sterft en je bent nog een beetje fit in je hersens, dan zou je denken van, ik zou nog wel een miljoen jaar oud willen worden.
Maar hoe zit het met jou dan? Zou jij nog heel lang willen leven?
Ja, ik zou nog wel 100 miljard miljoen jaar willen leven of zo.
Ja, ook op deze manier?
Ja, desnoods wel.
We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. We hebben lekker kunnen bomen met mensen voor wie de natuur een belangrijke rol speelt in het gezond oud worden.
Doeg!
Volgende week zijn we er weer. Tot Steunkous!
Dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster.